van het is niet goed of verkeerd.
Interruptie, mevrouw Wolff.
Ik denk dat u moet snappen wat ik met het nietje bedoel. Ik bedoel daarmee te zeggen dat u wat ons betreft niet had moeten afwijken van het advies wat in uw geval dat door de onafhankelijke klachtencommissie aan u gegeven is. U had wat ons betreft, gelet op de gevoeligheid van dit dossier, gelet op de zorgvuldigheid van de externe klachtencommissie, een nietje doorheen moeten doen en moeten zeggen van wij nemen alles zoals het ons is voorgelegd over.
Nee. Hebt u gevraagd aan de externe commissie wat ze ervan vinden?
Het blijft toch een advies.
Maar goed, volgens mij heb ik daar de reactie op gegeven. Ja, en mij ontstaat geen beeld over wat nou precies de doelstelling is van het nader onderzoek wat u aanbeveelt. En daarom heb ik de neiging om de andere commissieleden op die beoordeling te volgen. De nadere onderbouwing over de ombudsman. Ik weet niet precies hoe ik u daar het beste in ga bedienen. Want dan zou u moeten gaan uitzoeken hoe dat nou precies gelopen is. Hoe dat precies gelopen is. Ik weet niet of u dat nou bedoelt. Wat wij gedaan hebben, dat is op een gegeven ogenblik advies gezocht naar aanleiding van de ontstane situatie. Toen nog met deze klager. En toen hebben wij advies gezocht van de Nationale Ombudsman. Ik denk dat wij de probleemstelling, met zijn eigen kritiek weer, hebben geformuleerd naar de Nationale Ombudsman. En dat wij uiteindelijk hebben gehandeld op een mondeling advies. En daarnaast bestaat daar namelijk voor casus als dit een algemene literatuur van de ombudsman. En die ons ook daar ter hand gesteld.
Dat geloof ik. Interruptie, meneer Kruiswijk.
Maar ik proef ook in uw antwoord dat de ombudsman, maar dat zal ik zelf gaan vragen bij de ombudsman, niet getoetst heeft waar de casus waar u mee kwam en de kwalificaties die daarbij zijn gegeven. Die is niet goed getoetst door de ombudsman. Zou me verbazen, maar ik ga het wel checken.
Laat u het weten. Ja, vind ik wel de moeite waard. En ik ben ook wel bereid om de contactpersoon aan u bekend te maken, maar dan aan de hele raad. De gelijkheid van behandeling.
Als u dat wilt doen, heel graag.
En dan kunt u gewoon zich daartoe richten en zeggen, hoe ging het nou? Want ik heb meneer een aantal keer ontmoet. Als ik even nadenk, weet ik zijn naam zo uit mijn hoofd. Dan, meneer Buijner zegt vervolg met deze meneer Sleeuw. Maar op dit moment is er geen vervolg met de heer Sleeuwen behalve dit gesprek. Want op zich, er zijn geen aanvragen meer. Ons zijn ook geen aanvragen in het vooruitzicht gesteld. Het enige wat ons in het vooruitzicht is gesteld is een klacht, een civiele procedure en misschien een strafrechtelijke procedure. Maar dat bedoelt u niet. Wat u bedoelt is, hoe ga je nou verder als hij iets aan gaat vragen? Maar dat is niet aan de orde. Dus dat is dan het antwoord. En mevrouw Zoeterman, ik denk dat we het eens zijn. Dank u wel voor uw woorden.
Ik probeer een conclusie te formuleren. Valt niet mee, maar ik ga het toch proberen. We hebben gediscussieerd over het dossier klachtafhandeling Elswoudshoek. Daarin is in ieder geval de conclusie dat het artikel 213a onderzoek loopt en dat u daarvan de rapportage te goed kan zien in oktober. Het voorstel van de PvdA om een extern iemand nog eens een keer hiernaar te laten kijken, dat wordt niet door een meerderheid van de commissie gedeeld. Volgens mij was het alleen de PvdA die daar voor was, dacht ik, ja. En voor het overige heeft u een bijdrage geleverd aan de hele discussie, hoe de verdere proces zal gaan lopen. Daar heeft u uw mening over gegeven, het college gaat ermee verder. Oktober komt in ieder geval dat de artikel 213a onderzoek op tafel.
Meneer de voorzitter.
Ja, mevrouw.
September, gelijk na het reces, zou ik antwoord krijgen op de vraag wat er tot op heden gebeurd is bij de Brouwerskolk. Dat heb ik net de burgemeester horen zeggen. Vooruitlopend op die 213a mededeling. Het tweede is dat wij als PvdA-fractie zelf dan extern advies zullen vragen en u daarvan op de hoogte zullen brengen. En het derde punt is dat ik graag van het college wil horen, dat heb ik net niet willen vragen omdat het een beetje bezijdende discussie is, maar of het college in hoger beroep gaat of niet, wat ik hoop, op het punt van de paardenbak, de uitspraak van de rechter.
Ik was bijna klaar met mijn conclusie, maar in ieder geval bedankt voor de aanvullingen. U verwacht nog een antwoord van het college nu? Ja? Op het, ja, dan ga ik naar wethouder Kokken, denk ik. Omtrent het eventueel hoger beroep vergunning paardenbak.
Voorzitter, het is, ik zie de relatie niet tussen klachtenafhandeling en de paardenbak. Maar dat even terzijde. Ik heb in de laatste raad daar al een mededeling over gedaan. Ik wil het nog een keer herhalen hier. Het college heeft besloten in hoger beroep te gaan. En misschien mag ik daar meteen nog iets aan toevoegen. Het voornemen bestaat om u morgen een brief toe te sturen met betrekking tot de stand van zaken en de voortgang in het dossier van het vinden van een oplossingsrichting voor een woning aan de Elshorstlaan. Ik hoop dat ik u daar morgen nadere informatie over kan geven.
Mag ik nog heel even...
Mevrouw Wolff.
Wij verzoeken dan het college ons ook op schrift mede te delen wat de argumentatie is om in hoger beroep te gaan op het punt van de paardenbak. Wij willen graag die argumentatie op schrift hebben, omdat die dan helderder is. En we willen hem waarschijnlijk ook gebruiken bij schriftelijke vragen over de vergelijking tussen, hoe heet dat, Vaart en Duin en Elswoudhoek als het gaat om paardenbakken.
Wethouder Kokken nog behoefte om... er was een vraag of het op schrift zou kunnen van de Partij van de Arbeid.
Ik zal kijken hoe u daarover kunt informeren, ja.
Dat is geen antwoord, ja. Hè?
Nee.
Ik bedoel, dat is geen antwoord. Nee, ik vraag op schrift de argumentatie van het college.
Geen antwoord.
Ja.
U krijgt antwoord op uw vraag.
Oké. Wij ronden dit onderwerp af. Het is inmiddels 10:00. 10:01. Ik schors de vergadering even voor 5 minuten om even de benen te strekken. De vergadering is even geschorst. Weet ik niet. Dames en heren, ik wil u vragen weer uw plaats in te nemen, zodat we weer kunnen openen. Dames en heren. Ik heropen de vergadering en we zijn aanbeland bij punt 10. De stukken rond de VRK, namelijk het ontwerp jaarverslag, de ontwerpprogrammabegroting en het wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland. Oh ja, kadernota, sorry hoor, gelijk ja. Dat heb je met zo'n iPad, dan moet je even meer schuiven. Ja, ja. We gaan naar de kadernota. Oké. Okay. De kadernota 2014. Daarbij heb ik in ieder geval de opmerking dat meneer Van den Berg zal namens de heer Roemer zometeen iets melden vanuit de auditcommissie. Maar alvorens we daar naartoe gaan, even het volgende. Nou, zoals u weet, de kadernota 2014 die schetst de uitgangspunten en de kaders voor de begroting voor volgend jaar. De kadernota heeft een signalerende functie en gaat niet over de goedkeuring over concrete investeringsvoorstellen. Ook in 2014 staat in het teken van een verslechterende financiële positie. De structurele effecten van de voorjaarsnota 2013 zijn in de kadernota van 2014 verwerkt. De invulling van de reeds geraamde, nog niet ingevulde ombuigingstaakstellingen van circa 1,2 miljoen in 2016 zijn helaas noodzakelijk om een duurzaam begrotingsevenwicht te handhaven. En burgemeester en wethouders stellen de raad voor om de kadernota 2014 vast te stellen. Allereerst wil ik eigenlijk het woord aan de heer Van den Berg geven om vanuit de auditcommissie de bevindingen over deze nota te zeggen. Meneer Van den Berg.
Ja, dank u wel. Nou, er is vergadering geweest, mevrouw Jeltes, de heer Roemers en ikzelf met de mensen die over de kadernota gaan, ambtenaren en... nee, daar was de wethouder niet bij. Nou, de verslag van die bijeenkomst is op schrift vastgelegd en daar kan ik dus naar verwijzen. Ik wil twee of drie punten noemen, dat we een beetje een vraagteken zetten als auditcommissie of die korting misschien wat minder groot gaat worden in de toekomst dan wat ingepland is, omdat de huizenprijzen hier harder dalen dan landelijk en dat wordt dan verrekend. Wij willen als auditcommissie het advies geven, dat is een beetje een herhaling van zetten, dat we nog eens heel goed de stof kan door de investeringen halen en dat als ze na 3 jaar niet gerealiseerd zijn, dat ze dan eigenlijk geschrapt moeten worden en eigenlijk dat alleen maar opgevoerd moet worden als er zekerheid is of nagenoeg zekerheid dat het ook uitgevoerd kan worden. Denk aan planologische problematiek. En ja, nou, daar wou ik het eigenlijk bij laten met deze punten. Ja, dank u wel.
Dank u wel. Zijn er vragen aan de heer Van den Berg voor de auditcommissie? Want dan ga ik de beraadslagingen starten. Ja. Wie van u? Niemand? Mevrouw Jeltes, D66.
Dank u wel. D66 dankt het college voor een heldere kadernota waarin de lijnen voor de begroting goed zijn uitgezet. We hebben een vraag bij het raadsvoorstel. De communicatieparagraaf, daar staat nu opstellen, persbericht en publiceren op de website. Kunt u dat iets nader toelichten? Staat dat bericht dan op het RIS of staat het op de gemeentelijke website? En wordt het ook meegenomen bijvoorbeeld in de e-mailnieuwsbrief naar de inwoners en in de advertentie? D66 stelt namelijk prijs op een duidelijke communicatie van de uitgangspunten voor de begroting. De uitdagingen voor de komende tijd zijn daar goed in beschreven. Nog een opmerking over de kadernota pagina 3. D66 is het eens met het college dat decentralisaties naar de gemeente gepaard gaan met bezuinigingen. Dat lijkt een standaard maatregel. Maar wat betreft de jeugdzorg willen we toch opmerken dat dat besluit op inhoudelijke gronden genomen is voordat de crisis inzette. En we denken stellig dat we de jeugdzorg beter dicht bij het kind kunnen organiseren in de gemeente, omdat dat beter is voor het kind en voor het gezin. Dan kan het misschien ook goedkoper en dat is fijn voor alle belastingbetalers. Het is dus niet in de eerste plaats een bezuinigingsmaatregel, maar het is ook beter. En nu staat het wel heel erg alsof het alleen maar een bezuinigingsmaatregel is. Dan nog een vraag bij pagina 7. De subsidiebezetten worden niet geïndexeerd, dus ook niet voor die organisaties die personeel in dienst hebben. We doen het wel voor de ambtenaren, dat moeten we ook, want die krijgen een trendmatige verhoging, of ik bedoel een inflatieverhoging. Maar voor organisaties die veel personeel hebben, begint dat zo langzamerhand wel erg nijpend te worden. Dus heeft u daar iets van gehoord? Zijn daar problemen? Moeten we daar misschien dan toch niet iets aan doen? Dank u wel.
Meneer Van den Berg.
Ja, het ziet er goed uit, de kadernota. We constateren met de kanttekening dat er dus een bezuiniging wordt ingeboekt, dat er wel een positief saldo aan, onderaan de lijn blijft openstaan naar richting 2017. Waarbij dan het doel is dat er 600.000 over, zeg ik dat goed, over 5 jaar bezuinigd gaat worden, naast de bezuinigingen die al zijn ingeboekt. En wij zijn natuurlijk reuze benieuwd, ja, dat wordt nu heel politiek natuurlijk en dat gaan we ook niet helemaal uitspreken. Maar wat voor proces stelt BMW of de wethouder voor hoe we daar naartoe gaan? En waarbij we dan wel de kanttekening willen maken dat wat ons betreft in zijn algemeenheid we het moeten gaan zoeken, en dat stond nog een beetje politiek misschien, dat het om efficiëntieverbeteringen gaat en meer samenwerking. Dat we toch wel rekening moeten houden dat 600.000 op een gemeentebegroting van bijna 40 miljoen, dat dat nou ja, slechts tussen aanhalingstekens 1,5% is. Het is dus wel veel, maar in het grote geheel, nou ja, in de richting van efficiëntie en samenwerking komen misschien heel eind. En dan hebben we een aantal detailvragen op bladzijde 10. Is er sprake van bovenaan over de daling van het aantal wooneenheden van 926 naar 100. Kan de wethouder uitleggen wat daar nou precies gebeurt? Want dat is een nieuwe systematiek kennelijk die landelijk wordt ingevoerd, die waarbij nadelig uit tevoorschijn komen. Dus we zijn eigenlijk wel reuze benieuwd wat daar nou de achtergrond daarvan is. En het andere punt is dat er nu wordt opgevoerd, en dat is niet politiek en ook niet, ja, het is wel gevoelig, maar ik zeg het niet omdat het daarover gaat, de gymnastieklokaal Theresia School, als gewoon vraag van uit de specialisten uit de fractie die gesteld wordt, is of dat nou logisch is dat wij investeren en hoe dat zich dan verhoudt tot het convenant lokaal onderwijsbeleid. Dat zou dus eigenlijk in de commissie samenleving besproken moeten worden, maar dat gebeurt niet. Dat heeft met het lotingssysteem te maken, dat wij dan meer leerlingen krijgen, terwijl er kennelijk in Haarlem leerlingen of scholen min of meer gesloten gaan worden. En de vraag is of dat nou ja, optimaal beleid is in regionale zin. Dank u wel.
Even kijken, meneer Barendrecht. Dank u wel. Ja, wat het stuk betreft, de complimenten die zijn reeds uitgesproken. Daar sluit ik me bij aan. We hebben een aantal vragen. Bladzijde 3 bij de inleiding is onze vraag in hoeverre de organisatie voorbereid toegerust is voor de taken die vanuit de overheid op de gemeente afkomen. Is er voldoende kennis? Zo niet. Wat wordt eraan gedaan opdat de inhuur van kostbare externe kan worden vermeden? Op bladzijde 4 de ontwikkeling, financiering en rente. Daar wordt over een rekenrente gesproken 2013 van 3,25%. En er is besloten om de rekenrente voor 2014 op 3% te nemen. En nou, bij mijn weten, ik heb me laten informeren dat de trend is dat de rente zal gaan stijgen. Dus mijn vraag is of die 3% reëel is. Ja, goed, aannemen dat doen de bank alleen maar. Bladzijde 5, investeringen. Daar wordt geschreven, eerst dient de achterstand te zijn ingelopen. En daar is mijn vraag wat die achterstand, of die gekwantificeerd kan worden en wat de oorzaak van die achterstand is. Bladzijde 9, ontwikkelingssalarissen. Daar wordt geschreven stijging van een verwachting 2% vanaf 2014. Rekening gehouden worden met een jaarlijkse toename van 1,5. Waarom wordt met 1,5 rekening gehouden terwijl de stijging, zoals hier geschreven wordt, feitelijk 2% is? Bladzijde 12, gemeentelijke huisvesting. Kopje losse inrichting. Daar staat deze raming bedraagt circa 1 miljoen. Ik haal even een paar punten uit het stukje wat daar geschreven wordt. Alhoewel het een eerste raming betrof, moet hier als indicatie wel waarde aan worden toegekend. Ons college heeft de twijfel of het door de raad vastgestelde budget van 300.000 in de praktijk voldoende zal zijn. En dan is mijn vraag of hier een verscholen overschrijding van ongeveer 7 ton in aantocht is. Dat was het op dit moment. Wie nog meer? Mevrouw Soeterman.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, kadernota, het is een goed stuk zoals het ligt. We hebben technisch geen al te grote fouten of onregelmatigheden kunnen opmerken. Dus Ja, we zullen het ermee moeten doen. Jammer dat de positie van de gemeente financieel gezien minder rooskleurig wordt. Maar ja, dat is een algemene landelijke ontwikkeling waar we ook weinig aan kunnen doen. We kunnen hem wel signaleren met elkaar. Een aantal vragen zijn al gesteld. Het CDA had met name ook eigenlijk soortgelijke vragen als D66. Dus we kijken uit naar de beantwoording van die vragen door het college. En ja, je constateert als je dit stuk leest dat er in de toekomst en met name ook in de nabije toekomst best nog heel veel bezuinigd zal moeten worden. Dus ik denk dat dat ook een verantwoordelijkheid is van onze raad. Die we in samenspraak uiteindelijk met het college. Maar met name als raad zullen we dat ook zelf moeten oppakken. Dat wordt een spannende periode. Dank u.
Meneer Kruiswijk.
Ja, de auditcommissie die heeft weinig nieuwe inzichten gebracht. Dat heb ik de auditcommissie al eerder horen zeggen wat ze gezegd hebben. De politici die hier aan het woord zijn geweest, die heb ik wel vragen horen stellen, maar geen hele nieuwe kaders horen vragen of suggesties doen voor nieuwe kaders. En dat zou je van GroenLinks natuurlijk verwachten. Maar helaas, we hebben ons erg verdiept in de kadernota, maar de kaders zijn wel goed. We kunnen namelijk niet veel anders. En natuurlijk moeten we gaan bezuinigen en daar zijn plannen voor. Dus in wezen stemmen wij in met de kadernota. Desalniettemin hebben wij toch nog wel wat vragen. Dat mag, ook om het instemmen des te krachtiger te maken. Die vraag betreft decentralisatie jeugdzorg. D66 vroeg er ook al wat over. Die zei daar ook al wat over. Die decentralisatie die zal de overheid geld kosten initieel. Het is een investering. We moeten zaken op orde hebben. We moeten overleggen. We moeten dossiers overnemen. We moeten zorgen dat de mensen waar het om gaat niet de dupe worden van de decentralisatie. En dat kost geld, ben ik bang. Ik heb daar weinig nog over gelezen en gezien. Ik heb ergens een potje gezien van 84.000 euro voor de overgang. Voor 2013 en 2014, waarvan ik niet weet hoe dat besteed is overigens in 2013. Misschien heb ik dat over het hoofd gezien. Maar wordt dat dan gebruikt als investeringskosten voor decentrale jeugdzorg? Moet dat opgeteld worden boven de bedragen, beide bedragen die in de kadernota genoemd staan? Tweede vraag is huisvesting scholen, pagina 11. Daar staat een andere rente dan de rekenrente. Waarom is dat zo? Derde vraag is paragraaf 4.7. Er wordt 2 ton extra voor automatisering en informatisering uitgetrokken. Wanneer kunnen wij iets meer over de inhoud te weten komen? Want ik weet dat er nieuwe plannen komen. Het wordt herijkt, de automatisering. Vroeger kregen wij regelmatig overzichten van hoe het staat met de informatisering. Dat mis ik een beetje. Zeker als het gaat om de besteding van dat nieuwe geld, willen wij graag daar de grip op houden. Dan één na laatste, paragraaf 4.13, het wagenpark. Waarom worden er geen bedragen genoemd? Bij alle paragrafen staan allemaal bedragen. En nou uitgerekend bij een onderwerp waar ook de VVD toevallig zo geïnteresseerd is, staan er geen bedragen, behalve samenvattend in het totaal. Maar niet in de argumentatie en de opbouw. En dan tenslotte pagina 17. Is het juist dat wij mogen concluderen dat in de begroting van 2014 aan ombuigingen 409.000 euro zal gaan bevatten boven de begroting die we al kennis die we hebben voor de kadernota. Dus extra 204.000 aan ombuigingen. Klopt dat?
Mevrouw Wolf.
Ja, dank u wel. Twee vragen. De ombuiging voor 2014 wordt niet ingevuld en kan een onderdeel zijn van de politieke discussie. Rondom de verkiezingen hebben we begrepen, maar hoe denkt het college dat gestalte kan krijgen? Omdat je toch een begroting 2014 moet opstellen en dan zitten we ver voor de verkiezingen. Het tweede punt is de reservecentrale huisvesting. Dit is een boekhoudkundige opmerking. Die reservecentrale huisvesting is erg groot. Kunnen we dat op dit moment niet gebruiken? Die is bedoeld om out-of-pocket kosten voor hem te betalen. Maar hij is veel groter dan daarvoor nodig is. Kan dat op dit moment niet gebruikt worden om vervroegd af te schrijven op investeringen met maatschappelijk nut? En zodat we wat meer ruimte krijgen in de begroting in de toekomst. Bedankt.
Dank u wel. Een scala aan vragen van u allen. Wethouder Kokke heeft driftig zitten schrijven. Dus wethouder Kokke, aan u het woord. De wethouder wil 5 minuten schorsing. Dus ik schors de vergadering voor 5 minuten. Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Kokke.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal de hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden. De kadernota is een kadernota die vooral de uitgangspunten bevat voor de opstelling van de begroting. En bij de begroting worden allerlei concrete keuzes gemaakt en aan u voorgelegd, dus dat volgt later. Meneer Van den Berg die refereerde aan twee punten uit het gesprek met de auditcommissie. Hij legt een relatie, meen ik, tussen de daling van de huizenprijzen en de opbrengst van de OZB. En ik dacht dat u daarmee de relatie wilde leggen met de uitkering uit het gemeentefonds. Ja. Het is zo dat ondertussen ook de meiscirculaire uitgekomen is. We zijn bezig om de consequenties daarvan in beeld te brengen. Die zal ik u toesturen voor de behandeling van de kadernota in de Raad. Uit de meiscirculaire blijkt ondertussen dat op basis van een verschil in 2014 ten opzichte van 2013 op het punt van een bepaalde parameter gekort zullen worden meer dan we tot nu toe hebben aangenomen in het gemeentefonds. En dat kan om een bedrag gaan in de orde van grootte van 3 ton. En dat zou een structureel doorwerkeffect hebben in de begroting. Dat staat nog niet in de kadernota. Dat ga ik u nog wel uitleggen voor de komende raadsvergadering. En die zal dus bovenop wat in de kadernota staat moeten worden meegenomen. Er zijn ook een aantal pluseffecten, maar die zijn minder groot. En dat saldo, dat zal ik u laten weten.
Interruptie, mevrouw Wolf.
Mag ik even om het te snappen, volgens mij is het toch zo dat als onze huizenprijzen dalen, dan wordt onze belastingcapaciteit ook lager en dan wordt de korting die we krijgen vanuit Den Haag ook lager. Toch? Maar door een nieuwe methodiek wordt de korting nu weer hoger.
Oké. De korting wordt minder groot.
3 ton minder groot. U zegt namelijk net dat die groter wordt.
Het effect is dat er een negatief resultaat gaat ontstaan op de begroting van de gemeente Bloemendaal ten opzichte van de aanname die we in deze kadernota gedaan hebben. Ja? Het heeft een negatief effect op onze raming. We krijgen
het komt
dus
eigenlijk om neer, we dachten er beter van te worden. Ja. Als het gaat om die belastingcapaciteit enzovoort. Maar doordat ze een nieuwe methodiek hebben, worden we er niet beter van. Want daar worden we slechter van.
Nee, er is een parameter in 2014 op grond waarvan er een nieuw mechanisme in werking treedt. En die korting, en moet ik het even goed zeggen. In ieder geval dat een ongunstig effect heeft ten opzichte van de aanname die we in deze kadernota hebben gepleegd. We hadden gedacht dat als de huizenprijzen dalen, dat we minder gekort zouden worden. En er komt nu een correctie op die mindere korting van zoals we nu hebben berekend, van 3 ton, die een structurele doorwerking heeft op de miljardenbegroting, die niet zit verwerkt in de cijfers van deze kadernota. Er zijn ook wat plusjes en wat andere minnetjes. We zijn bezig om die naast elkaar te zetten en u krijgt dat.
Als ik nog een heel klein vraagje, die 3 ton komt dus door een wijziging van de systematiek die de regering heeft aangebracht met betrekking tot de korte huizenprijzenontwikkeling.
Nee, het heeft te maken met daarom noem ik dat een parameter. Het heeft, meen ik, te maken met het ACRE. Die gaat weer iets anders doen in 2014. Die gaat stijgen in 2014 als gevolg van investeringen die bij de Rijksoverheid zijn gedaan. En als gevolg van zo'n effect wordt er weer een correctie toegepast op de correctie van de korting in de OZB. Goed, het is een heel technisch verhaal, maar het effect is dat we daar een extra korting verwachten. Dan wat betreft de opmerking van de investeringen, die is ook op een andere plaats gemaakt door liberaal Bloemendaal. De investeringen die in de investeringsbegroting staan, dat zijn investeringen die allemaal door u als raad zijn goedgekeurd. Het zijn allemaal investeringen die nodig zijn. We kijken er wel elke keer naar in de zin, zijn ze nog wel nodig? Tot nu toe zijn we geen grote investeringen tegengekomen waarvan het college zegt, nou, die kunnen er wel van af. En het probleem met betrekking tot die achterstand zit in het feit dat er altijd allerlei afhankelijkheden zijn. Bijvoorbeeld een afhankelijkheid ten aanzien van de goedkeuring van het bestemmingsplan. En de beroeps- en bezwaarprocedures die achter de rug zijn voordat een investering kan worden uitgevoerd. Ze hebben ook soms te maken met capaciteit in de organisatie, dat niet alles tegelijk kan. Het voordeel van we proberen altijd zo reëel mogelijk te plannen het jaar waarin de investering ook daadwerkelijk wordt geëffectueerd. Omdat in het jaar daarop afschrijvingskosten in de begroting moeten worden opgenomen. En het voordeel, dat is een betrekkelijk voordeel, in de exploitatiebegroting is als een investering niet in dat geplande jaar wordt uitgevoerd. Omdat er dan wat ruimte in de exploitatiebegroting vrijvalt om tegenvallers op te vangen. Dus zo heeft elk voordeel weer zijn, of elk nadeel weer zijn voordeel. Het is maar hoe je het bekijkt. Dan D66. Mevrouw Jeltes die vroeg wat is er nou precies bedoeld met die verbetering van de communicatie ten aanzien van de persberichten. De achterliggende gedachte daarbij is dat we eigenlijk de website meer willen gaan inzetten om de communicatie met de burgers te vergroten. U weet dat is een permanente doelstelling. Er wordt altijd gezocht naar mogelijkheden. Er komt ook een nieuwe website, die is in de maak, die is bijna klaar, die gaat bijna de lucht in. Ik heb er al voorbeelden van gezien, ziet er heel goed uit. En daarin is het de bedoeling dat ontwikkelingen die zich in de raad en in de gemeente voordoen, dat die ze vertaling vinden in die website, waardoor die informatie makkelijker toegankelijk wordt voor de burgers en burgers ook beter kunnen begrijpen wat u besloten heeft of wat er gedaan is of wat er gaat gebeuren. Dan maakt u een opmerking over de jeugdzorg. Ja, dat is. Ik denk dat uw opmerking terecht is. U zegt het is niet alleen een bezuiniging, het moet ook leiden tot een betere dienstverlening aan de burgers. Nou, dan kom je terecht in de discussie over die 4D's. U ziet dat daar in de Tweede en Eerste Kamer over gedebatteerd wordt. Bij mijn weten moet op al die punten nog door de regering formele besluiten worden genomen. Wat wordt er nou exact gedecentraliseerd? Om welke bedragen gaat het precies? Daar wordt landelijk over gevochten. In ieder geval zijn de gemeentes bezig om zich ten aanzien van die 4D's voor te bereiden op die decentralisatie. Ik beantwoord dan ook de vraag van de heer Kruiswijk. Daar is geld vanuit de regering ter beschikking gesteld voor de voorbereidingen van die decentralisatie. Dat doen we in het sociale domein samen met andere gemeentes. Daar zijn projectleiders, daar worden plannen van aanpak gemaakt.
Bij interruptie, voorzitter.
Interruptie, mevrouw Jans.
Ja, wat u zegt is allemaal juist, maar daar ging het ons niet zozeer om. Het gaat erom dat u die decentralisatie van de jeugdzorg presenteert als een bezuinigingsmaatregel van de Rijksoverheid, terwijl het ook iets is wat beter is voor de jeugd.
En ja. Nee, daar gaat het alleen om. Daar heeft u helemaal gelijk in. Er heeft gisteravond in de krant een publicatie gestaan van 24 wethouders. Ik weet niet of u de kans heeft gezien om dat te lezen. En daarin wordt juist betoogd dat onder bepaalde voorwaarden, namelijk als er voldoende beleidsvrijheid voor de gemeentes is, dat het dan niet om het criterium gaat dat elke gemeente zelf de beleid voert, maar dat in gelijke omstandigheden mensen dezelfde middelen ter beschikking krijgen die adequaat zijn voor de oplossing van allerlei problemen die cumulatief zich voordoen in gezinnen, waaronder bijvoorbeeld de jeugdzorg. En dat zou leiden tot een kwalitatief betere hulp voor de mensen. Daar heeft u helemaal gelijk in. Dat is natuurlijk de opzet. Dat neemt niet weg dat in de decentralisatie van die bevoegdheden een forse bezuiniging wordt aangebracht ten opzichte van de kosten die voor de uitvoering van het landelijk beleid worden doorgevoerd. Dan maakt u een opmerking over het niet indiceren van de subsidies. Ja, dat is een instrument wat wordt ingezet in het kader van de bezuinigingen. Net zo goed als intern in de organisatie de budgetten die zijn uitgezet, de standaard budget in de organisatie voor kosten, ook niet geïndiceerd worden en ook al jarenlang bevroren worden. En dat zijn beide instrumenten die we inzetten. Het zijn zachte instrumenten die ingezet ingezet worden om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen. En ja, misschien dat er een moment komt dat een van die instrumenten niet meer werkt en dat er andere instrumenten moeten worden ingezet. Mij zijn op dit moment geen signalen bekend dat daar over geklaagd wordt. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik ken ze niet. Dan bij de VVD. Ja, meneer Van den Berg, u zegt er zijn besparingen ingeboekt. Dat klopt inderdaad. En meneer Kruiswijk die refereert er ook aan. Die noemt die 4 ton. In de kadernota wordt aangegeven op basis van een aantal veronderstellingen dat we de komende jaren nog een forse bezuiniging moeten doorvoeren. Die zou nog wel eens groter kunnen worden als we de effecten van de meicirculaire kennen. In de becijfering die u gegeven hebben ziet u op de laatste lijn ziet u dat er een positief effect in zit. Dat is me goed ook, want de feiten hebben de cijfers in de kadernota alweer achterhaald. En we zullen dus vermoedelijk meer moeten gaan besparen. We hebben u in de voorjaarsnota daar een projectplan bij voorgelegd. Dat is, bij de voorjaarsnota is dat geaccordeerd en op basis van het projectplan gaan we dit jaar aan de slag met betrekking tot het vinden van potentiële besparingsmogelijkheden. En die zullen we aan u voorleggen en vermoedelijk komt u dan in een positie dat u zal in ieder geval uw akkoord aan moeten geven, maar daar zal vermoedelijk ook keuzemomenten in zitten waarbij u uw accent tot uiting kan brengen waar u dat het liefst heeft. Dan die daling van die wooninheden, dat is volgens mij behandeld. Dan stelt u een vraag, ik interpreteer hem zo, dat u zegt, is het nou zo dat bijvoorbeeld een bepaalde toestroom van leerlingen naar scholen in de gemeente Bloemenland plaatsvindt, als gevolg waarvan die scholen moeten worden uitgebreid, terwijl op andere plaatsen, bijvoorbeeld een andere gemeente, er een onderbezetting is en lokalen niet gebruikt kunnen worden. Ik zou u echt willen aanraden om, als u dat wil, over dat punt in de commissie samenleving verder te praten. Ik zou wel kunnen speculeren wat het antwoord zou zijn, maar ik denk dat een vraag is waar die beter thuis past in de commissie samenleving. Liberaal Bloemendaal die heeft ook die vraag gesteld over die decentralisatie. Ik heb daar antwoord op gegeven met verwijzing naar het projectplan wat aangenomen is. Dan stelt u een vraag of die 3% reëel is. We baseren ons daarbij op de laatste gegevens van de Bank Nederlandse Gemeenten. Dit jaar hebben we een rekenrente van 3,25%. Vooralsnog is er sprake van een daling van die rente. En zien we nog geen bewegingen dat die rente gaat stijgen en gaan we dus uit van die 3%. U vraagt met betrekking tot de investeringen, heb ik meen ik beantwoord. U vraagt naar dat er een loonstijging van 2% wordt geïndiceerd. En u vraagt waarom er maar 1,5% in de kadernota staat. Naar mijn mening staat er in de kadernota dat we aanvankelijk uitgingen van 1,5%. Maar omdat het laatste inzicht 2% is, dat we die 1,5% met 0,5% bijplussen. Dus dat we uitgaan van die 2%. Maar dat kunt u lezen in de kadernota. Dan maakt u een opmerking over de losse inrichting met betrekking tot de centrale huisvesting. Daar staat in feite niks anders dan datgene wat we als college al een aantal keren met de raad gecommuniceerd hebben op dat punt. En dat is dat er een becijfering is met betrekking tot, er was ooit al een tijd geleden een eerste globale becijfering met betrekking tot de kosten voor los meubilair. De raad heeft dat teruggebracht tot die 3 ton. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling door zo hier te zetten dat daar een budgetoverschrijding van 7 ton wordt aangegeven. Er wordt alleen aangegeven dat er nog een spanning zit tussen wat er in die eerste becijfering stond en wat uw wens is. En er is altijd vanuit het college tegen de raad gezegd dat we een definitieve inventarisatie zullen maken ten aanzien van het benodigde meubilair. Dat we daarbij natuurlijk uw wens ten aanzien van die 3 ton heel goed begrijpen en ook in onze oren knopen. En dat we u een concreet voorstel op dat punt zullen voorleggen op grond waarvan u die keuze kan maken.
Interruptie, meneer Barendrecht.
Dan kunnen we dus vaststellen dat deze mededeling in ieder geval de kans dat we onze verrassing bereikt, dat die kleiner wordt. Omdat hier al geschreven is dat we er waarschijnlijk overheen gaan.
Nou, ik kan er verder niks over zeggen dan dat hier staat, omdat we het... Ik heb nog geen inventarisatie gezien wat werkelijk nodig is en wat het gaat kosten. Dat moet nog uitgewerkt worden. Mevrouw Soeterman, die zegt dat er nog veel bezuinigd moet worden. Ja, helaas wel, mevrouw Soeterman. Ik doe niks anders in deze periode door vanaf de start van het college erop te wijzen dat er schuivende panelen zijn, dat we met veel tegenvallers te maken hebben, dat we ons daar maar beter op kunnen voorbereiden. We hebben naar mijn mening zijn we snel begonnen met de tering naar de neer te zetten. En naar mijn mening is dat ook een van de verklaringen waarom wij tot nu toe met elkaar die financiën onder controle hebben gehouden. Omdat we anders dan andere gemeenten, we hebben ook volgens mij het voordeel gehad dat we een jaar eerder zijn begonnen, dus eerder konden inspelen op die ontwikkeling. In tegenstelling tot andere colleges die misschien nog een jaar zijn doorgegaan. En door vroegtijdig bij te sturen en dat jaar op jaar te doen, hebben we het volgens mij redelijk onder controle. Maar het feit dat we nu weer met nieuwe bezuinigingen worden geconfronteerd, en dat staat nog los van het feit dat de regering op Prinsjesdag vermoedelijk bekend gaat maken welke besparingen daar nog een keer bovenop komen, dus blijven we voorlopig nog wel een tijdje zitten in de bezuinigingen. En dat zal ook tot moeilijke keuzes leiden. En in ieder geval betekenen dat er heel weinig vrijheid is om nieuwe dingen te doen. Het zal eerder keuzes moeten zijn dan dat er ruimte is om nieuwe dingen te doen. In het college is het beleid dat als je iets nieuws wil, dat je dan ook moet aantonen waar dat ergens anders bezuinigd kan worden. Dan zegt GroenLinks, ik lees weinig over de jeugd. In de kadernota wordt natuurlijk gewezen op de ontwikkelingen ten aanzien van die 4D's.
Die vraag heeft u al beantwoord, hoor.
Oh, goed, dus. Dank u wel.
Niet?
Want ik had gevraagd, helemaal niet dat ik weinig last over. Ik had gewoon één vraag, namelijk hoeveel extra geld is er nou boven die budgetair neutrale invoering van de jeugdzorg? Hè? Onderaan pagina 10 geloof ik staat dat zo, budgetair neutraal. Nou, hoeveel geld is er nou extra om dat goed op gang te zetten, te investeren in een goed proces? Hoeveel heeft het gemeente daarvoor extra uitgetrokken? Ja.
Nou, elke gemeente heeft een extra budget gekregen ter voorbereiding op de decentralisatie van de jeugd. Ik meen dat het voor de gemeente Bloemendaal 84.000 euro is. Die worden gebruikt voor de inzet van mensen en het overleg met de omringende gemeentes en het treffen van de concrete voorbereidingen om die verantwoordelijkheden met betrekking tot de jeugd te kunnen accommoderen. Je zal misschien een back-office moeten hebben en een front-office moeten hebben. Je moet mensen hebben die opgeleid zijn. Je moet je ICT-procedures hebben. Dat soort dingen allemaal.
Ja, mijn vraag, juist omdat u dat allemaal noemt, was eigenlijk bedoeld dan een vervolgvraag te stellen van redt u het met dat geld wel?
Tot nu toe wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat u in de commissie samenleving daar nog eens een keer de vraag stelt naar het implementatieplan. We hebben voor 31 mei heeft er ook naar gevraagd, hebben die plannen moeten indienen bij de regering. En volgens informatie van de behandelend wethouder is alles onder controle en worden de voorbereidingen in goed onderling overleg afhankelijk van het onderwerp met verschillende partners uitgevoerd. Maar hier gaat het om de kaders en het gaat met name om dat we inboeken wat wij weten, wat we ontvangen. En we gaan ervan uit dat we de kosten daar binnen houden. Alhoewel er in de inschattingen zijn dat het op het ene gebied beter zal kunnen dan op het andere gebied. Maar dan gaan we heel erg diep op het onderwerp in. Dan dat punt van die rekenrente is, dacht ik, behandeld. Dan vraagt u naar die 2 ton. Ik kan u zeggen dat hier geïndiceerd wordt dat de verwachtingen zijn ten aanzien van de noodzakelijkheid om 2 ton te gaan investeren in ICT. Er wordt u hier niet gevraagd om daar op dit moment uw instemming aan te geven. U krijgt in de loop van de tijd, krijgt u daarvoor een uitgewerkt plan voorgelegd op grond waarvan u dat besluit kan nemen, waarna het geëffectueerd kan worden in de begroting zelf. Dan wat betreft het Wagenpark. Ik moet zeggen, u zegt, ja, het onderwerp wordt wel genoemd, maar er worden geen cijfers genoemd. Op de laatste bladzijde van de kadernota, onder punt 4.13, wordt het bedrag genoemd wat in het kader van het Wagenpark wordt geprognotiseerd. Nou, ik dacht dat ik de laatste vraag van meneer Kruiswijk ten aanzien van de besparingen had beantwoord. Dan mevrouw Wolf. Ja, wat betreft die ombuiging, daar verwijs ik naar het antwoord wat ik gegeven heb. U heeft als raad het plan van aanpak daarvoor goedgekeurd bij de vaststelling van de voorjaarsnota. En dan ja, een interessante vraag waar denk ik de geleerden over kunnen discussiëren. We moeten in ieder geval even onderscheid maken tussen de kaspositie van de gemeente als gevolg van de verkoop van panden die we zoals te doen gebruikelijk die liquide middelen gebruiken voor de financiering van verplichtingen die de gemeente heeft, waardoor we minder geld hoeven te lenen. Dus daar wordt dat geld gewoon adequaat ingezet. Ja, ten aanzien van de keuze om dat ook in de dekking in te zetten. Niet als dekking voor de kosten van de huisvesting, maar voor de kosten van maatschappelijke investeringen. Is het een beetje lood om oud ijzer. Want in plaats van de afschrijving van de maatschappelijke investering krijg je dan te maken met de afschrijvingen van op de huisvesting. Die nu gedekt worden vanuit het potje centrale huisvesting. Dus voor de begroting zal het niet veel uitmaken. Alleen in het ene geval kan de afschrijftermijn anders zijn dan in het andere geval. Maar per saldo maakt het eigenlijk niet veel uit. Voorzitter, ik dacht dat ik hiermee alle vragen heb beantwoord.
Kan dit als hamerpunt naar de gemeenteraad?
Ik heb nog twee vragen gesteld waar ik toch nog graag een antwoord op wil. Oh, dat is
Kruiswijk.
De begroting voor het volgende jaar. Bevat die nou die 4 ton? Dat heeft u wel gezegd. Oh, in het begin was dat, ja, op andere mans vraag. En een andere vraag was die rente voor huisvesting. Waarom wijkt die af van de rekenrente?
Dat is een foutje, is dat. Dat moet hetzelfde bedrag zijn.
Mevrouw Wolf, nog.
Ik wil het sowieso nog in de fractie bespreken, dus wat ons betreft geen hamerpunt. Maar ik heb misschien gemist het antwoord op de vraag van de VVD over dat lokaal onderwijsbeleid.
Nee, dat is door de wethouder gezegd dat die vraag naar de commissie samenleving moet worden doorverwijzen.
Nee, daarom. Daarom werd die vraag hier gesteld.
Ja. Oké. De kadernota is besproken. Er wordt door één fractie al aangegeven dat het een bespreekpunt zal gaan worden in de gemeenteraad. Het gaat dus als bespreekpunt naar de raad van 27 juni. En we ronden dit punt dan ook nu af. En we gaan nu echt naar punt 10. Het ontwerp jaarverslag VRK plus de ontwerpprogrammabegroting 2014 en het wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland. En nou, het bestuur van de veiligheidsregio Kennemerland heeft de deelnemende gemeente van de VRK een aantal documenten aangeboden, te weten dus het ontwerpjaarverslag 2012, de ontwerpprogrammabegroting 2014 en een wijzigingsvoorstel met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling van de VRK. Waarover de gemeenteraden hun zienswijze, dus over A en B, naar voren kunnen brengen. Of toestemming moeten geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling VRK te wijzigen. En die wijziging van die gemeenschappelijke regeling is tweeledig. Ten eerste namelijk om de vastgestelde directiestructuur met een tweehoofdige directie is op dit moment onvoldoende toekomstbestendig. En het voorstel is dus om de directiestructuur te regelen via een organisatieverandering van de VRK. En de tweede aanleiding is het opgaan van het regionaal politiekorps Kennemerland in de nationale politieregio Noord-Holland. Want hierdoor is namelijk het regionaal college als orgaan komen te vervallen. Nou, de beraadslaging hebben we onderverdeeld in A, B en C. Ik zou willen starten met het ontwerp jaarverslag 2012. Wie van u? Alles in één keer wilt u doen? Ik vind prima, als u dat goed, dat is uitstekend. Wie van u wil hierover iets zeggen? Meneer Van den Berg. Nee? Meneer?
Hartelijk dank, meneer voorzitter. Ik dank ook voor de epistels die we hebben gekregen over het VRK. Ik heb twee opmerkingen. En Dat is één vraag en één opmerking eigenlijk. Er wordt genoemd dat de aanbesteding en de inkoopprocedures voor de brandweer, dat die nou opgesteld worden in 2013. En er komt ook nog een jaar tot 2014 naar voren. Ik zou graag willen zien, en ik denk dat de VVD het daarmee eens is, dat wij in 2013 gewoon een procedure hebben voor de aanbesteding en inkoop van materieel. En met name ook omdat er verder in het jaarverslag ook genoemd wordt dat het VRK graag wil meedenken met de gemeente in bezuinigingsperikelen. Dat is één opmerking. En de volgende is dat, die heb ik ook al twee weken geleden gemaakt, dat wij toch wel bezorgd zijn in de gemeente Bloemendaal. Dat alles wat westelijk is van de Bloemendaalse weg niet op tijd bereikt kan worden door de brandweer. En dat wij als gemeente en met de brandweer natuurlijk samen en met de andere hulpdiensten samen gaan kijken van hoe kunnen wij de bevolking en de bewoners aan die kant of überhaupt in de gemeente preventief voorlichting geven over hoe zij branden kunnen ontdekken of dat er sneller ontdekt wordt, dat er putten geslagen worden, dat er wellen worden gebruikt en dat men niet alleen maar afhankelijk is van een grote tankauto die op een gegeven moment leeg is. En dat we dat oppakken als gemeente. Ik dank u.
Wie van u nog meer? Niemand. Mevrouw Soeterman.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, we hebben heel veel stukken gekregen. We hebben in het verleden wel eens geklaagd dat we te weinig informatie kregen of dat we te laat informatie kregen. Daar konden we dit keer niet over klagen. Heel veel uitgebreide stukken. Stukken waren op zich ook helder. Het verzoek om de directiewijziging was ook helder gemotiveerd. Prima, daar kan onze CDA-fractie mee instemmen. Ja, net zoals de VVD, even een opmerking over dat inkoopbeleid. Ik heb het als volgt begrepen dat de accountant zegt van ja, die inkoopprocedures die gevolgd worden, die kloppen nu niet. Dus dat betekent eigenlijk dat ik geen rechtmatigheidsverklaring kan afgeven. Nou, dat is best wel ernstig, want het kan financiële consequenties hebben. Nou, ik had al hier en daar al even wat extra informatie ingewonnen. Ik begrijp dat daar binnen de VRK wel heel erg hard aan wordt gewerkt om dat proces te gaan veranderen. Maar ik zou heel graag willen horen van het college of daar iets meer zicht op is en wanneer we kunnen verwachten dat die processen echt veranderd zijn. Want eigenlijk zou dat ja, het liefst dit jaar moeten gebeuren. Zodat we met een schone lei in het financiële jaar van 2014 kunnen starten. Goed, daar zou ik graag wat toelichting over horen. En ja, de vragen die door de VVD zijn gesteld over de brandbestrijding, ja, dat blijven vragen die actueel zijn. En ik neem aan dat u daar ook op gaat reageren. Dank u wel.
Meneer Kruiswijk.
Ja, juist omdat de VRK natuurlijk ook het accountantsrapport heeft gelezen, zou ik graag willen dat de brief die de gemeente doet uitgaan niet begint met u moet. Maar we gaan ervan uit dat het op orde komt wat er in het accountantsrapport staat en zich daarbij niet beperkt tot alleen de procedures met betrekking tot inkoop en aanbesteding, al zijn die misschien het belangrijkste, maar ook nog noemt de aanbevelingen over het volgen van de eigen interne regels. Onder andere met betrekking tot het gebruik van dienstvoertuigen, mobiele communicatiemiddelen, btw-labeling. Want GroenLinks vindt dat een minstens even aanbevelingswaardige zaak dat de VRK daar beter werk van maakt, van het opvolgen van de eigen regels.
Andere commissieleden, mevrouw Wolf.
Een paar opmerkingen. Ze willen de structuur aanpassen. Betekent dat er een laag bij komt en wat betekent dat in de kosten? Wat is niet declarabel vervoer? Dat is een grote kostenpost. En even kijken. De VRK hamstert. En dat is op zich hebben wij daar niet zoveel problemen mee. Maar het moet wel geconstateerd worden dat het overschot van 1,7 miljoen toegevoegd wordt aan de reserves. Op basis van een verhaal wat we niet helemaal snappen. Dan het accountantsrapport. Er is geen goedkeurende verklaring gegeven over de rechtmatigheid. Daar is volgens mij net al wat over gezegd. Het gaat om de Europese aanbestedingsregels die ze niet volgen. Waar heeft het een reden? En als het geen reden heeft, dan is het dus gewoon slordig dat ze dat niet doen. En daar staat nog verder bij in het accountantsrapport dat er nogal wat losse eindjes zijn, zoals dat er niet een onvoldoende regeling is voor de uitlening van laptops en dat soort zaken. En we vragen ons af waarom dat administratief niet op orde gesteld kan worden. Dat was het.
Anderen nog? Nee? Oké. Okay. Ik kijk even naar de klok. Het is 2:55. Ik moet u nog formeel vragen of wij de hele agenda gaan afhandelen.
Ik ga zo weg.
Ja, mevrouw Wolff heeft wel aangegeven dat ze om 11:00 weggaat. Maar we handelen de agenda af voor vanavond. Ja? Uiterlijk 11:30. Burgemeester, voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Ik maak er graag blokken van. De één gaat over de aanbesteding, de rechtmatigheid. En om het precies te zeggen, want mevrouw Wolff die zei het op een wijze dat je denkt, de rechtmatigheid is onthouden, de verklaring. Dat is niet zo, die is voor een deel onthouden. En die is voor een deel onthouden wat betrekking heeft op de Europese aanbestedingsregels en de inkoop. Dat betreft een overschrijding van 1,25 miljoen. Waarin dus voor die besteding van die 1,25 miljoen de Europese regel is geschonden. Waarbij dus de aankoop zelf niet onrechtmatig wordt. Dus ik wil dat in zijn juiste proportie zetten. En bovendien is het buitengewoon wenselijk, en dat geldt voor alle 10 de gemeenten, dat dat een geval is van 1 keer en niet weer. Er wordt op toegezien dat dat wordt aangepast, en daarmee zitten we in dezelfde sfeer als u een beoogde brief zou willen openen van we gaan er toch echt vanuit dat dat opgelost is. Dus ik ben dat met u eens, meneer Kruiswijk. En nee. Want er komt gewoon een terugkoppeling ook van uw besluiten over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, waarvan ik meende dat u nog een vraag ging stellen, maar dat doet u niet. Dus dan, anders had ik hem beantwoord. dus dat ten aanzien van de inkoop- en aanbestedingsregels. U spreekt terecht allemaal nog een keer, een aantal van u, over hoe zit dat nou met de geweldige. Hoe zit dat nou met de preventie? Wij hebben afgesproken in de vorige commissievergadering dat wij een preventiebijeenkomsten voorbereiden zoals wij dat in de achterliggende periode ook gedaan hebben ten aanzien van brand, van inbraak, preventieveiligheid. U weet dat nog, hier in de burgerzaal. En dat gaat ook in Bennebroek gebeuren. Wat wij op dezelfde wijze doen, en ik heb met de brandweer afgesproken dat zij dat gaan doen. Voor de volledigheid wil ik u erop wijzen dat de aanvoer van water, waar dan ook in de gemeente, door een tankauto. Er zijn 2 tankauto's. Er is dus nooit een situatie voorzien, of in de redelijkheid verwachten, dat er een watergebrek is. Die auto's kunnen alterneren, dan is er altijd voor 20 minuten water. De auto tanks thuisbuit heeft zelf ook water bij zich. Maar de bedoeling is dat als er meer water nodig is, die 2 tankauto's zelf voldoende tijd bieden om ondertussen een waterstraat te maken naar oppervlaktewater in de omgeving. Dus ik zou het vervelend vinden als het beeld bestaat dat wij hier in de brandrepressie een moment kunnen krijgen van watergebrek. De voorlichting van de laatste keer was erop gericht om u ervan te overtuigen dat dat niet zo is. Maar dat, en de preventie blijft gewoon heel belangrijk. In het hele openbare orde- en veiligheidsdossier gaat het over een samenwerking tussen burger en overheid. En daarin hebben we dus nog een hoop te doen. En de brandweer had daarover dingen in het vooruitzicht gesteld. En gaat dat nu bij wijze van pilot in Bloemendaal voorrang geven. U stelt een wat technische vragen, mevrouw Wolff. Ik wil ze graag beantwoorden, maar dat kan ik niet doen dan door de vraag gesteld te hebben aan de VRK. Als u dat prijs opstelt, dan doe ik dat. Ten aanzien van de reserve 1,7 toevoeging. Ik herinner mij het zo dat toen besloten is om die incidentele meevaller toe te voegen aan de reserve van de VRK. Omdat de VRK toen de situatie van de overschrijdingen vanwege de overhead 3 jaar geleden aan het licht kwamen, er toen een grote greep is genomen uit de algemene reserve. En dit bedoeld is om de algemene reserve enigszins te herstellen. En daar zijn normen voor, zoals die in de treasury zijn vastgelegd. Daarmee is mijn vraag beantwoord.
Ik probeer de discussie samen te vatten. Mag ik concluderen dat u unaniem positief bent over deze stukken? Ja. Mag ik ook concluderen dat het als hamerpunt naar de raad van 27 juni kan? Ja. En dan ook nog de toezegging richting mevrouw Wolf dat haar technische vraag nog beantwoord gaat worden. Ja. Dan ronden wij het blok meningsvorming af en gaan wij naar het punt 12, de informatie- en oriëntatiepunt voortgangsrapportage van de centrale huisvesting. U heeft hier de maandelijkse rapportage ontvangen en u heeft daar kennis van kunnen nemen. Wie heeft er vragen over? Niemand? Wel? Ja? Oh, mevrouw Soeterman.
Ja, dank u meneer de voorzitter. Toch even herhalen dat wij natuurlijk eigenlijk als gemeenteraad de regie in dit project voor een groot stuk uit handen hebben gegeven. Dus we kunnen niet zoveel meer dan met u meekijken, college, op dit moment. Ons viel op dat de posten onvoorzien hier en daar toch al wel worden ingevuld. Hoe denkt uw college daarover? Ziet u het nog steeds optimistisch tegemoet, het financiële plaatje in zijn geheel, ondanks het feit dat de posten onvoorzien al wel behoorlijk worden ingevuld? Dan nog een vraag over de planning. Want er is een bestemmingsplanwijziging nodig. Die moet ter inzage worden gelegd. En zoals het er nu naar uitziet, leek dat te gebeuren in de zomervakantie, in ieder geval voor een stuk. En dat lijkt onze fractie niet wenselijk. Dus ook daar graag van uw kant een toelichting op. Dank u wel.
Andere, mevrouw Jaltes.
Dank u wel. Ja, het is weer een omvangrijk stuk geworden. Er wordt erg veel tekst gebruikt die naar onze mening niet zakelijk en helder genoeg is. En wat ons betreft moet de voortgangsrapportage ook geen herhalingen van de vorige keer bevatten. Als er geen nieuws is, dan kan ook een item leeg blijven. Volgens D66 is de afspraak dat het groen binnen het reguliere budget van de verbouwing van het gemeentehuis blijft. Het lijkt er nu op dat dat groen binnen het groenbudget terechtkomt. Gaat dat dan ten koste van groen in de dorpskernen? Want dat was, meen ik, niet de bedoeling. Door het abonnement met budgetverlening kan de gunning nu in september plaatsvinden, 2 maanden eerder dan gepland. Maar deze tijdswind zien we onvoldoende terug in de verdere planning. Waarom is dit zo? Graag zien we de planning aangepast om de tijdwinst en daarmee ook de geldbesparing ook daadwerkelijk te realiseren.
Nog andere. Mevrouw Wolf.
Ja, één vraag. Er heeft een loting plaatsgevonden van aannemers. En wat is het? Is dat gebeurd en wat is er uitgekomen?
Meneer Van den Berg.
Ja, dat laatste was ik ook reuze benieuwd naar. Als dat bekendgemaakt mag worden, 5 namen dus. Ik hoop dat er een beetje verstandige grote aannemers tussen zitten. En op bladzij 3 staat een opmerking dat er mogelijkerwijs een aanpassing van het bouwkostenramingbudget moet plaatsvinden door het opnemen van de zonnepanelen. Daar staat bij dat het nu iets hoger uitvalt bij het definitief ontwerp. Wat is uw reactie daarop? Daar laat ik het bij.
Nog andere? Niet? Ja, meneer Kruiswijk.
Puntsgewijs, de onvoorzien post is in 1925.
Ja, precies.
Ja. Uw microfoon staat groen. Oh. Dan past het goed. Nou, nu wel rood.
Okay. Pagina 1, laatste zin. Voortgang begeeft zich nog binnen de totale planning. Ondanks de post onvoorzien, want daar hebben we gepland. Dat is prima. Maar wanneer wel dat nog? Wat wordt daarmee bedoeld? En het is eigenlijk hetzelfde voor die second opinions die in het verhaal pagina 2 staan. Het geeft niet aanleiding tot het direct nemen van maatregelen. Worden ze wel indirect genomen, strakjes wel of zo? Dat, een beetje stelliger graag een formulering voortaan. Pagina 2, dekking groen. Binnen de reguliere budgetten vindt ook GroenLinks. Pagina 6, laatste zin, selectie verhuiscoördinator zou in mei afgerond zijn. Is dat zo en wat is het resultaat?
Meneer Barendrecht, niet? Nee? Dan geef ik het woord aan wethouder Kokken voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Soeterman, over het onvoorzien. Ik moet u zeggen dat ik geen informatie heb op grond waarvan ontwikkelingen zijn binnen die posten onvoorzien die aanleiding geven om iets vermeld ten aanzien, iets anders te melden dan wat we u gemeld hebben. Het bestemmingsplan, dat heb ik u gemeld in de raad, dat door het college is vastgesteld. Het is ondertussen geagendeerd voor een commissie grond. We moeten dan maar even kijken of dat strijdig is met de uitgangspunten ten aanzien van het ter inzage leggen. Daar speelt natuurlijk ook bij de vraag wie er wel of niet ontvankelijk zijn met betrekking tot het indienen van zienswijzers. Als zich dat beperkt tot bijvoorbeeld in dit geval alleen de omwoners, dan kunnen we natuurlijk in onderling overleg met die omwoners kijken dat ze niet door vakantie buiten de boot vallen. Maar ik stel voor om daar bij de behandeling van het bestemmingsplan zelf op terug te komen.
Bij interruptie,
Interruptie, mevrouw Soeterman.
Ik denk inderdaad dat we hier in deze commissie daar niet verder over moeten steggelen. Maar ik wil het wel vast even als serieus punt namens onze fractie aanstippen.
Mag ik daar één ding op zeggen?
Interruptie, meneer Van den Berg.
Ik heb begrepen dat er een informatieavond gehouden is voor omwonenden en dat daar niemand is komen opdagen.
Ik vind voorlopig een gunstig punt dat het bestemmingsplan er is en dat we er met u over kunnen praten. En ik zal aandacht besteden aan uw opmerkingen, mevrouw Soeterman. Mevrouw Jeltes, dat blijft natuurlijk altijd een smaak. De systematiek die gekozen is, dat is door gearseerde letters inzichtelijk maken wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige keer. Dat leidt inderdaad tot een steeds aangroeiend rapportage. Ik zal nog eens overleggen met de projectleider of dingen die achterhaald zijn of die er niet uit kunnen en dat we het toch wat kunnen bekorten. Maar dan nog binnen die systematiek, omdat u dan kan zien wat het verschil is ten opzichte van de vorige keer. En dan zijn er door een aantal mensen opmerkingen gemaakt over het groen. Ja, u moet zich realiseren dat natuurlijk het groen rondom het gemeentehuis ook een van de groene enclaves binnen de gemeente is. En dat ook dat gebied in aanmerking behoort te komen van tijd tot tijd tot een opknapbeurt en onderhoud. Dat reguliere onderhoud, dat laten we nu samenvallen met die renovatie. En dan ligt het ook voor de hand om dat gedeelte wat met het reguliere onderhoud te maken heeft te dekken uit de kosten die daarvoor bedoeld en bestemd zijn. Overigens hoop ik u zo spoedig mogelijk, ik denk dat het in september zal zijn, een presentatie te verzorgen over de inrichting van de buitenruimte. Dan rept u over, mevrouw Jeltes, over een tijdwinst van 2 maanden. Mij was het nog niet opgevallen. Ik zie ook geen tijdwinst, tenzij u mij kan wijzen op een tekst waar dat expliciet staat. Volgens mij liggen we op dit moment op schema ten aanzien van alle activiteiten. En daar zijn we al blij genoeg mee. Dan de vraag met betrekking tot de aannemer. We hebben inderdaad een inschrijving gehad voor aannemers. Er zijn er 18 inschrijvingen zijn er geweest. Daar zijn er 3 afgehouden omdat ze niet voldeden aan de gestelde eisen. En met de notaris en het lottoapparaat hebben we de ranking van die 15 inschrijvers bepaald. En waarvan de eerste 5 zijn uitgenodigd om een inschrijving te plegen op het ondertussen ook vastgestelde bestek. Bestek voor de verbouwing van het gemeentehuis is ook vastgesteld, zijn hele lijvige boeken. Die aannemers krijgen die bestekken en die gaan op basis daarvan hun inschrijving plegen. We gaan morgen de 5 aannemers hier in de gemeenteraad ontvangen om zo'n rondleiding door het gebouw te laten geven. En het zijn 5 aannemers verspreid over het land met kleine en grote bedrijven erbij. De indruk bestaat dat het een mooie mengeling is waar we met halsreikend uitkijken naar hun offertes. Dan de vraag met betrekking...
Ja, interruptie, meneer Van den Berg.
Hoor ik u nu zeggen dat u die 5 aannemers hier tegelijkertijd gaat ontvangen?
Ja.
Want dat zou niet mijn keuze zijn, maar goed.
Nee, maar ze krijgen morgen allemaal een rondleiding door het gebouw. En dat is allemaal aan strikte regels gebonden. Daarbij mogen geen vragen gesteld worden die verder gaan dan hoe het gebouw er op dit moment bij staat. Er zijn allemaal stringente spelregels voor en daar moeten ze zich aan houden. En als ze zich er niet aan houden, dan disqualificeren ze zich voor het volgende proces. En het is goed dat we dan nog 10 andere aannemers op het rijtje hebben staan om die dan in te schakelen. Het kan. Er worden aan die 5 aannemers ook nog financiële eisen gesteld waar ze aan moeten voldoen. Met bankgaranties. En ook pas als ze daaraan voldoen, dan behoren ze definitief tot die 5. Dan een vraag met betrekking tot de aanwijzing van een verhuizerscoördinator. Die is inderdaad aangesteld conform de planning. En dan was er nog een vraag over zonnepanelen. U heeft die keuze gemaakt als raad dat u dat wenselijk vond om die zonnepanelen aan te brengen. Op dit moment kunnen we dat nog niet dekken vanuit door u ter beschikking gestelde budget. En we wachten dan ook halsreikend uit naar de inschrijvingen om te kijken of daar ruimte gaat ontstaan om het alsnog vanuit de budgetten te dekken. En anders moeten we daarvan afzien of moet naar een andere dekking worden gezocht. Voorzitter, dat waren de antwoorden op de vraag.
Korte tweede ronde, meneer Goten.
Ja, nog even terugkomend over die aannemers. Ik moet u zeggen dat ik daar met de heer Van den Berg mee eens ben. Dat ik een zeer rare gang van zaken vind. Tenzij er een hele goede beweging achter zit. Dat u met 5 aannemers door dit gebouw gaat lopen. Zodat de 5 aannemers zelf al weten dat ze in principe al een voorkeur hebben van als dat ze inschrijven hebben. Ik moet je zeggen, ik heb hier nog nooit van gehoord.
Nee, maar de procedure is dat er dus, en zo is hij bekendgemaakt, dat er op basis van de methodiek die ik heb aangegeven, 5 aannemers zouden worden geselecteerd die uitgenodigd zullen worden om een offerte uit te brengen op basis van het bestek. En om die aannemers in de gelegenheid te stellen in welke omgeving zij hun werk moeten verrichten, krijgen zij een rondleiding door het gebouw. En die rondleiding is aan stringente regels gebonden. En dat is een gangbare procedure.
Misschien mag ik daarop aanvullen dat het voordeel van in één keer uitnodigen ook is dat als de gemeente iets zegt, er wordt antwoord gegeven op een vraag, dan wordt meteen vastgesteld voor alle partijen of het een vraag is die beantwoord kan worden. En ze horen het antwoord ook nog gelijk. Dus dat is die gelijke informatievoorziening aan alle partijen is daarmee ook gemakkelijker. Dus het heeft ook een voordeel.
Ja, maar die gelijke informatievoorziening, ik zit ook wel eens in zo'n biedsysteem, digitaal. Dat kan je ook, je gaat eerst de vragen verzamelen. En dan krijgen alle partijen die vragen gesteld hebben, die krijgen de vragen te zien en de antwoorden op de vragen. Dus ja, maar ik denk dat de heren het dan, die gaan volgende week ongetwijfeld een broodje met elkaar eten.
Nog wethouder Kokken nog en dan rond ik deze discussie af. U niet meer? Nee. U heeft kennis kunnen nemen van de voortgangsrapportage Centrale Huisvesting. En volgende, het zal in de maand september opnieuw op de agenda staan. Dan gaan we naar 13. Informatie uit de regionale samenwerkingsverbanden. Ik loop ze even naar VK hebben gedaan. De politie, de burgemeester is al afwezig. De Belastingdienst, GBKZ, is daar nog iets over te melden? Wethouder Kokken?
Nee, alleen dat we bezig zijn om een nieuw ICT-systeem in te voeren waar u een budget voor gefourneerd heeft. En de planning is om dat voor het einde van het jaar ingevoerd te hebben. En dan draaien de 4 deelnemende gemeentes allemaal op basis van dezelfde systematiek en hetzelfde format.
En dan nog de Stichting Rijk, inkoop.
Nee, er is niks over te melden, maar misschien wel leuk om nog even te melden dat vanmiddag heeft er in de raadzaal van het gemeentehuis van Haarlem een bijeenkomst plaatsgevonden met een stuk of 40 burgemeesters en wethouders. Om te praten over een notitie, wat een soort van visiedocument moet zijn, hoe Kennemerland zich laat vertalen binnen de MRA. Dat is een studie die wordt uitgevoerd onder leiding van Rino Kan. De bedoeling is Er zijn vandaag nog een aantal wijzigingen aangegeven. Die worden verwerkt en de bedoeling is dat die notitie in september definitief wordt vastgesteld. Het is op zichzelf wel aardig om zoveel bestuurders uit de regio bij elkaar met elkaar over een gemeenschappelijk onderwerp te zien debatteren.
Wij komen bij punt 14. Mededelingen auditcommissie. Ik kijk even naar meneer Van den Berg. Nee, daar is al voldoende over gezegd. Punt 15, mededelingen college van BNW. Wethouder Kok.
Nou ja, het enige wat ik wil herhalen voor de goede orde. U krijgt morgen een brief waarin u geïnformeerd wordt over de actuele stand van zaken ten aanzien van het resultaat van de duo-voorzitters met betrekking tot het vinden van een oplossingsrichting ten aanzien van de motie die u heeft ingediend.
Dank u wel. Dan komen we bij de sluiting. Het is 18 minuten over 11. Ik sluit de vergadering. Wens u wel thuis en dank u voor uw bijdrage van vanavond. De vergadering is gesloten.